Thank you. Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze gezamenlijke kerkdienst, waarin voorgaat onze oud-predikant dominee Bijl uit Waddinxveen. De schriftlezing voor deze dienst is een gedeelte uit Jesaja 25 en Openbaring 19. De kerkdiensten voor de Deovolente zondag 13 augustus in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan onze eigen predikant dominee Van Zetten. En in de avonddienst om 6:30 hoopt voor te gaan proponent J.J. Steketee uit Zwijndrecht. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. De voorzang in deze dienst is Psalm 146 vers 8... Het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 66, het achtste couplet. Komt, Luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En ook vers 10, God zij altoos op het hoogst geprezen. 66 vers 8 en 10. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 102 en daarvan het 12e vers. Dus hij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. En als we dan verder zingen, dan zingen we verlangend als de volken samen vergaren, bij elkaar zijn, zich met Heere erfvolk paren. Dat is ook vanuit die psalm een verlangen dat niet alleen Israël, maar ook de volken, de God van hemel en aarde, eeuwig zullen dienen. 102 vers 12 na de geloofsbelijdenis. We zijn verbonden met Gods wereldwijde kerk als we vanavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, dat is de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zoek het aangezicht van de Heer in ons gebed om hem een zegen over deze dienst te vragen. Heer, wij zongen die oude psalm waarin het verlangen klinkt dat Israël samen met de volken uw naam groot zullen maken. Om te buigen en u de eer te brengen. En Heere, zo komen we vanavond bij elkaar, nu we deze psalm gezongen hebben, met datzelfde verlangen dat over het rond van deze wereld uw naam wordt groot gemaakt. Want u bent het waard, heilige en grote en machtige God, schepper van alles, die ons het leven geeft. Maar u die in Christus zelfs als onze Vader wil worden aangesproken, uw naam prijzen wij, omdat u, Heer Jezus Christus, in de volheid van de tijd gekomen bent. En omdat u, Heilige Geest, steeds bezig bent om dat wonder in ons hart te leggen. En nu komen we voor uw aangezicht als gemeente. En roepen wij u aan. U zij geprezen. Maar Heere, omdat we in de kerk ook elke keer met onszelf worden geconfronteerd. En we ook uit uw woord weten wie wij zijn, hoe diep we gevallen zijn, zondaar zijn geworden, verwonderen we ons dat u ook op dit moment naar ons luistert en omziet. Wij verwonderen ons dat er elke keer een kerkdienst is als een dienst van verzoening en dat ook vanavond, net als al die andere keren, uw Zoon Christus centraal mag staan. En wij verwonderen ons dat u nog steeds diezelfde bent die ons schoon en rein wilt wassen van onze zonden. Heere, geef ons een zegenrijke dienst, dat u alles wat kan hinderen wegnemen. Wilt u schenken dat wij door het woord dat mag klinken, ook wakker geschud worden en uitzien naar die grote dag dat uw Zoon Christus terugkomt. En dat ook zo op deze plaatsen een levende gemeente is die uw komst verwacht en iets liever doet dan dat koninkrijk van u uitdragen. Heere, wees zo met ons als de schriften opengaan. Wees met de luisteraars thuis en geef de hartelijke verbondenheid. En wilt u ieder die een taak of roeping heeft te vervullen, zegenen. Om Jezus wil. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in Jesaja 25. We lezen Jesaja 25 te beginnen bij vers 6, dan lezen we tot en met vers 12. Jesaja 25, de versen 6 tot en met 12. En het woord van de Heer komt in Jesaja 25 vanaf vers 6 als volgt tot ons. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere. Wij hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Want de hand van de Heere zal rusten op deze berg. Maar Moab zal onder hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de mest. Hij zal zijn handen te midden van hem uitspreiden, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen. En hij zal zijn hoogmoed vernederen, ondanks zijn listige handelingen. Hij zal uw hoge vestingmuren neerhalen, neerwerpen, neerstorten ter aarde, tot in het stof. De tweede schriftlezing is van Openbaring hoofdstuk 19 vanaf vers 6. Openbaring 19 vanaf vers 6. Openbaring 19 vanaf vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte, en als een gedruis van veel wateren, en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te bekleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God, tot zover. In de verkondiging gaat het over de bruiloft. En dan vanuit Jesaja en vanuit Openbaring. Voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen van een psalm die ook gaat over een bruiloft. En een bruidegom en een bruid, en dat is psalm 45... We zingen vers 1, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. En ook vers 7, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Het gaat hier over een bruid en een bruidegom, een bruid en een koning, een bruiloft. En dan niet zomaar een bruiloft. Als we dit zingen, dan zingen we dit vanuit het geloof dat het gaat over de gemeente die God ontmoet. U krijgt ook de gelegenheid uw gaven uit te reiken. De collecte die is afgekondigd, zijn afgekondigd en worden aanbevolen. We zingen van Psalm 45 vers 1 en 7. Het thema van de preek is God bereidt een maaltijd. En dan horen we in de eerste plaats van de maaltijd en in de tweede plaats van de voorbereiding van de maaltijd. God bereidt een maaltijd en we horen in de eerste plaats van de maaltijd en in de tweede plaats van de voorbereiding van de maaltijd. Gemeente, als je een nieuwe baan zoekt, dan wil je wel weten wat je te wachten staat. Je stelt je vragen over de werktijden, de inhoud van het werk enzovoort. Want je wilt wel zeker weten dat dat is wat bij je past. Als je een huis gaat kopen, dan bezichtig je dat huis. Dan onderzoek je dat huis. Dan wil je precies weten hoe dat huis eruit ziet. Je steekt daar wel wat tijd in, want als je het gekocht hebt, dan wil je niet voor verrassingen staan. En als je in groep 8 zit, of zat, en je gaat naar de middelbare school toe, dan stel je zo aan iedereen eens de vraag van wat is dat voor een school, wat is dat voor een leraar, voor een lerares? Gemeente, na dit leven ontmoeten we allemaal God. En dan begint de eeuwigheid. Maar hoe zal dat eigenlijk zijn? Ik bedoel, als je bij God komt, in Gods nabijheid, heeft u er wel eens over nagedacht? Hoe dus zal dat zijn? Op catechisatie vroeg een tijdje geleden iemand, kun je gamen in de hemel? Nou, daar had ik nog nooit over nagedacht. Iemand anders, kun je je hobby uitoefenen in de hemel? Het zijn zomaar wat vragen. Hoe oud ben je dan? Ontzettend veel vragen, hoe zal dat zijn? En ik kan me niet voorstellen dat u of jij daar nooit over nagedacht hebt. Want als je nadenkt over je huis, over die baan of een auto of school, ben je alsmaar aan het denken en het denken hoe zal het zijn. Dan kun je toch niet zeggen de hemel, nou dat zie ik dan wel weer. Gemeente, de Bijbel zegt heel veel dingen niet. De Bijbel zegt niet hoe het is om eeuwig te leven. De Bijbel vertelt ook niet zoveel over wat we doen in de hemel. Nou ja, de lofprijzing natuurlijk. Heel veel dingen staan er niet. Ik hoop dat u het meemaakt natuurlijk. Maar hoe zal het zijn? Als je de Bijbel doorleest, dan kom je een bepaald beeld tegen. En met dat beeld wil de Heere God u en jou iets duidelijk maken. En dat is het beeld van de maaltijd. In Jesaja, in Matthäus, in de Openbaring. Het is een beeld wat je steeds weer op ziet duiken in de schriften. En nu staan wij vanavond niet stil bij die tekst uit Jesaja. Want normaal gesproken kijk je dan eerst naar de context. De duisternis van het bestaan. Het oordeel dat komt. De uitredding. En dan zou je bij Jesaja stilstaan dat je zegt wat hebben ze toen gedacht. Nou toen hadden ze gedacht dat er hier op aarde een moment zou komen dat God de volken zou toevoegen. En dat er hier op aarde een maaltijd zou zijn. Nou, vanavond laten we al die vragen een klein beetje liggen. En gaan we niet naar Jesaja kijken, maar wel naar dat beeld van die maaltijd. Dat beeld dat telkens weer naar boven komt. Dus dat beeld zoals dat in Jesaja en Matthäus en Openbaring staat, ook al in Exodus genoemd wordt, dat beeld staat vanavond centraal. En dan gaat het over een maaltijd. En een maaltijd in de Bijbel is niet zoals jij vlug even een boterham neemt. Ook niet zoals in een restaurant waar je allemaal groepjes mensen hebt die niks met elkaar te maken hebben. Maar in Matthäus heeft de Heer Jezus dat ook helemaal uitgewerkt, een maaltijd. Ja, dan kun je het beste denken aan de bruidegom en de bruid. Een bruiloftsmaaltijd. En zo was dat in Israël ook. De bruidegom was de gastheer. En om de gastheer kwamen de gasten te zitten. Alles werd uit de kast gehaald. Er werd al het geld in geïnvesteerd. Tijd nam je daarvoor de maaltijd, de beste gerechten. Maar wat ook heel belangrijk was, dat was het contact met elkaar als je aan die maaltijd zat. En je zou kunnen zeggen, als je nou de Bijbel doorleest en en kijkt naar alle beelden die er gebruikt worden voor de toekomst, dan is de maaltijd wel een van de belangrijke beelden. En je zou ook kunnen zeggen, die maaltijd heeft als één centraal symbool de overvloed en de eenheid. De overvloed van de gerechten en de eenheid tussen de gast en de gastheer. En laten we dan vanavond eerst maar kijken naar die maaltijd in Jesaja 25. Het is God zelf die de maaltijd gereed maakt. Hij zorgt voor de gerechten. Hij is ook het middelpunt. De maaltijd is op Sion. U weet wel waar de tempel stond. Dat is dus op dat moment dat het geschreven wordt, de tempel die verwoest gaat worden. Want de ballingschap komt nog. Maar daar, Sion, de plaats door God verkoren, daar komt die maaltijd. En dat is een maaltijd waar ook de volken omliggend van Israël worden uitgenodigd. En Israël heeft dat zo gelezen dat in de eindtijd de volken naar Israël toe gaan. Nou, in de Openbaring wordt het beeld iets weer verschoven. Dat je zegt, nou, in de eeuwigheid is er een maaltijd. Maar als we naar die maaltijd kijken, gemeente, dan ziet u de beste wijnen gereed staan. De gerechten zijn goed. En het is een bijzondere maaltijd, want er staat ineens een stukje uitleg bij. Wat je niet verwacht bij een maaltijd, want er staat bij, de dood is er niet meer. De tranen weggeveegd. Het sluier van de dood als een doek weggedaan. En als je nou luistert bij Jesaja en die maaltijd daar ziet, dan hoor je de vreugde, de vrolijkheid en de blijdschap om het heil. Nou, en dat beeld wordt in Openbaring 19 verder uitgewerkt. En dan zie je ineens ook de gasten aan tafel zitten. Matteüs 24 ook al. En dan komt er nog een beeld bij dat de gasten die daar zitten niet hun eigen kleding aan hebben. Maar ze krijgen van de gastheer een kleed. Dan zegt iemand in de kerk van ja, hoe moet ik me dat nou voorstellen als ik sterf en ik kom bij God. Staan daar dan tafels? Is daar letterlijk een maaltijd? En wanneer is dat dan? En hoe eindigt dat dan? En waar is die maaltijd en wanneer? Nou, ik denk, als je Openbaring doorleest, dan is die maaltijd op het moment dat Christus terugkomt. Dan zal de Heere God heel deze aarde herscheppen. Jesaja 65 zegt dat de Heere God een nieuwe hemel en een aarde schept. Dat is door het oordeel heen vernieuwt hij alles. En er zal heel deze schepping zijn alsof er nooit zonde is geweest. En die totaal nieuwe schepping, die wordt nou vergeleken met die maaltijd. We hebben het vaak over de hemel en over de aarde en het verschil tussen de hemel en de aarde. Maar als u de Openbaring doorleest, dan ziet u dat God het zo nieuw maakt dat hij op deze aarde is. En dat verschil tussen hemel en aarde niet zoals nu is. Waar is die maaltijd? De berg Sion, waar de tempel stond. Waar de ark van de verzoening was. Waar het altaar rookte. Dat is de plaats waarvan God zei, hier wil ik wonen. Dat was de plaats waarvan God zei, hier, tot altijd en eeuwig. En waar is die maaltijd tot in eeuwigheid? Nee, niet bij de tempel, want die is er dan niet meer. Niet meer nodig. Geen offers worden er gebracht. Maar dan zie je in de Openbaring een ander beeld naar voren komen. In Jesaja is het op Sion. En dan zal iedereen gedacht hebben aan de tempel die daar stond en de offers die werden gebracht. En de ark waar God woonde. En dan zie je in de Openbaring het beeld naar voren komen. Het lam staat daar centraal. Jezus Christus. Het lam dat geslacht is, maar het leeft. Daar. Dus niet het altaar en de ark, maar rond Jezus Christus. Misschien zegt iemand, is dat dan letterlijk zo'n maaltijd? Is dat een eeuwigdurend feest? Als u Jesaja en Matteüs leest en Johannes de Openbaring leest, dan denk ik dat op symbolische taal God ons iets duidelijk maakt. En in de eerste plaats is dat de symbolische taal die ons de eenheid laat zien. Want ik hoop dat u dat wilt onthouden. Het gaat in de eeuwigheid natuurlijk niet om wat u wilt en wat ik wil. En in het nadenken daarover moeten we dat ook altijd maar even van ons zetten. Maar het gaat erom dat gastheer en gasten verenigd zijn. Als u dat op u laat inwerken, dan is dat natuurlijk het grootste van dit beeld. Dat de gastheer zegt, kom, zit aan. En hoe zal dat zijn? Alles draait om de eeuwige God en om het Lam. Wat een heerlijke maaltijd, wat een toekomst. Geen dood, geen angst, geen schaamte, geen schuld, geen onrecht en geen leed. Slechts overvloed en niemand komt tekort. En dan vertelt Jesaja dat er ook zo tussendoor, hè, dat de dood weg is. Dat is eigenlijk iets vreemds van Jesaja, want je zou zeggen, wat heeft de dood nou met de maaltijd te maken? Toch zegt Jesaja dat erbij, de dood is er niet meer. Verslonden. Een tekst die Paulus in 1 Korinthe 15 ook weer zal aanhalen. En misschien dacht u net aan het begin van de preek wel. Na dit leven, daar wil ik nog helemaal niet over nadenken, ik ben nog jong. En na dit leven, daar wil ik niet over nadenken, want de dood, daar ben ik bang voor. En dan laat Jesaja dat beeld zo zien van die maaltijd en dan dat de dood weg is, die sluier van de rouw is weggenomen. En ook de gevolgen van de dood zijn weg. Iets wat Jesaja in hoofdstuk 11 en 65 ook zegt, een wolf en een lam te samen weiden. De volkomen harmonie. Dan komt het ook wel wat breder dan alleen de gelovigen die bij God komen. Want dan komt ook heel de schepping tot zijn doel. Mens, dier, natuur. Alles rond die ene God. En dan ziet u dat de Openbaring dat verder uitwerkt. Wat er niet is, verdriet, moeite, tranen, dood en rouw, allemaal weg. Nou, dat is nou die maaltijd. En hoe dat dan concreet is, ja, dat is iets wat eigenlijk niet te zeggen valt. Omdat wij mens zijn. Maar dat beeld van die maaltijd laat zien hoe het zal zijn, hoe goed en hoe groot. En onderstreept dan de eenheid tussen gastheer en gasten. Of tussen het Lam en de gemeente. Maar ook tussen de gasten onderling, gemeente. Want u weet wel, als er een maaltijd is bij een bruiloft, dan zit je allemaal om die ene tafel. Dan moet je je voorstellen dat je daar zit. Heb je daar een groepje die ruzie maakt en daar een groepje? Nee. In de eeuwigheid is daar die ene gemeente rond de troon van God die hem dient en groot maakt. Dat heeft natuurlijk ook iets voor ons vandaag te zeggen. Trouwens, als we het over die gasten hebben, dan heeft Johannes meer inzicht gekregen in de Openbaring, want ik noemde net de kleding al. Aan de maaltijd zitten de mensen, ze krijgen de kleding uit Gods hand. Blinkend fijn linnen. Doe denken aan de priesters. Heilig, zuiver en rein. En je ziet die maaltijd met de gasten, met die witte kleding. Letterlijk staat er in de Openbaring verschillende keren dat witte kleed wordt hen omgeworpen. Ja, en dan die vraag van jou. Kun je voetballen? In de hemel trouwen? Gamen? Ach, op heel veel dingen heb ik geen antwoord. Er is ook wel gediscussieerd of we iets van onze cultuur meenemen. En sommigen die zijn er heel positief over onze cultuur, de muziek of literatuur, dat ook in de hemel is, maar ja, er is natuurlijk ook heel veel van onze cultuur buiten Christus om opgebouwd. En we weten eigenlijk heel veel dingen niet, maar nou, laat ik het zo zeggen, de Bijbel die tekent ons de buitenmuren. De eenheid tussen gast en gastheer en de gasten onderling. De overvloed. Rouw is weg. Het lam staat centraal. En hoe het precies van binnen is? Nou, weet u, ik moest ook nog eventjes denken aan die verschillende sterfbedden die ik heb meegemaakt, ook hier in Bruchem. Ja, dan ontmoet je wel eens mensen zo in die laatste tijd, maanden, weken voordat ze heen gaan. En soms dan ontmoet je ook wel eens iemand en die kijk je recht in de ogen en dan in het geloof dat hij of zij straks, morgen, overmorgen, God zal zien. En weet u, er is er nog geen één geweest die tegen mij zei, kan ik dit in de hemel? Kan ik dat in de hemel? Mag ik dat nog doen? Nee. Elke keer kwam het op diezelfde vraag of opmerking. God ontmoeten. Hem groot maken. Ja, dat is dus op dat geloofsniveau. Dat al die dingen op een gegeven moment wegvallen. En in het geloofsvertrouwen je mag overgeven en mag zeggen, ja, als ik hem maar mag groot maken. Kun je het voorstellen trouwens? Kun je dat voorstellen, dat je nooit verslapt in het loven van God? In het prijzen van de Heilige Here. Je hebt dat toch wel eens als je je gebed doet en halverwege je gebed dwalen je gedachten af. En je voelt je zo schuldig. Nou, dat is dan ook voorbij. Volkomen God groot maken. Ja, wij kunnen daar verder niet zoveel over nadenken en zeggen, want wij denken allemaal in tijd en ruimte en... Maar dan draait het om de verheerlijking van de Heere. Zo is de engelen met vreugde God groot maken. Zo zal u die Christus hebt lief gekregen blijkbaar dat als liefste doen, God groot maken. Maar misschien hebt u Jesaja 25 net meegelezen vanaf vers 6 over die maaltijd. En ik dacht bij het opgeven van de schriftlezing van ja, dat is wel een mooie schriftlezing. Zal ik het tot vers 9 lezen? Of nog wat verder? Want er staat ook iets in waar u misschien wel van schrikt. Want het gaat in Jesaja 25 over de volken die toegevoegd worden. Dat is heel opvallend. Ook in Jesaja 25 al die lijn dat de omliggende volken toegevoegd worden bij Israël. Dat zijn die volken waar ze nu zo vaak last van hebben. Maar dan staat er op een gegeven moment in vers 10 van Jesaja 25, maar Moab zal onder hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de mest. Dat is de oordeelsprediking in dit gedeelte. En ze kunnen wel proberen als een zwemmer boven het water te blijven, maar het zal ze niet lukken. Moab, dat is dat volk dat probeerde in de woestijn door een vloek Israël te verdrijven. Maar uiteindelijk Israël door de seksuele zonde heeft verleid. Moab als tegenstander van het volk van God wordt vertrapt in de mest. Dat wil tussen twee haakjes niet zeggen dat mensen het Moab niet zalig kunnen worden, want je komt ze in de Bijbel ook tegen, Godzijdank. Zelfs Moabieten worden toegevoegd. Maar toch staat er wel dat dit volk vertrapt wordt, dat er oordeel is. En in de openbaring wordt dat wat duidelijker, komt het ook wat dichterbij, want u denkt misschien, ik ben geen Moabiet. Nee, maar als u openbaring leest, en dan even voor de schriftlezing van vanavond in hoofdstuk 17 en 18, gaat het over een vrouw met een scharlakenrood kleed. Kleed van de zonde en de verleiding. En dan gaat het ook over het eten en het drinken. En dan staat er dat die vrouw, de tegenstander van God, een beker heeft. Vol gruwel en hoererij. Ziet u het verschil? God heeft een tafel gereed gemaakt met een beker met de beste wijn. En die tegenstander van God heeft ook een beker. Vol gruwel en hoererij. Dat wil zeggen, een beker die vol zit in de hoop dat zoveel mogelijk mensen die beker drinken en verleid worden tot de zonde. En dan ziet u in Moab. Ze proberen Israël door de seksuele verleiding te verleiden. En dan ziet u in het Nieuwe Testament in Openbaring. Dat die vrouw dat op dezelfde manier doet. En ook op andere manieren. Nou, dat ziet u om u heen. dacht ik. Dat deze wereld, dat de Satan bezig is om ons bij Christus vandaan te trekken. Maar Babel valt en Moab valt. En de almachtige God vertrapt de vijand. Dat is aangrijpend, gemeente. Dan ineens denk je, waar is nou dat mooie beeld van die maaltijd gebleven? En je denkt, zit ik maar aan die maaltijd. Maar er is ook die andere kant als je met Moab hebt gedronken uit de beker van het geluk van de wereld en Christus niet kent. Dat je omkomt. Of zoals de Heer Jezus dat ook zegt bij die gelijkenis in Matthäus. Als je nou wel aan die tafel zit, maar je hebt geen bruiloftskleed aan. Gemeente, er is geen Bijbelboek waar het meer gaat over het oordeel dan het boek Openbaring. Dat boek dat gaat over de eeuwigheid. En daar moeten we ook eerlijk in zijn vanavond. Als u of jij in deze wereld leeft en liever het geluk van deze wereld opdringt, alsof je hier het eeuwig leven hebt, dan zul je eens vertrapt worden. Tenzij je bekeert. En als u of jij weigert om heilig voor God te leven. Weiger te buigen voor God, heb je geen toekomst. En nog komt de Heere vanavond met zijn liefde en trouw. En zegt tegen u of jou, waar blijf je nou straks met je bezit, met je geluk, met je leven? Vlucht naar Christus Jezus toe. Dat zou het rampzalig zijn, gemeente. Als je nou vanavond zag dat de maaltijd gereed staat. En je dacht, even genieten. Even uitstellen het geloof. En je komt om. Kijk, nu kan het zijn dat iemand zegt, nou dat is zo somber, daar wil ik niet over nadenken. Altijd die andere kant. Maar weet u dat door de hele schrift en met name het boek Openbaring, gerechtigheid en oordeel een centrale rol spelen? Waar God zijn maaltijd neerzet, gemeente, komt er altijd de scheidslijn, het oordeel. En dat raakte me toen ik Openbaring 19 doorlas. Want u weet misschien, in de Bijbel eindigt het in het boek van de Psalmen met het woord Halleluja. Psalm 150. Halleluja. En dat woord Halleluja, dat komt aan het eind van de Bijbel ook weer naar voren. Openbaring 19, daar klinkt het Halleluja. En daar staat de Halleluja, want de Almachtige is koning geworden. Nou, dat kun je voorstellen. Dat kun je voorstellen, dat God koning wordt. Dat de dood weg is, de zonde weg is en je zegt Halleluja, God is koning. Maar er staat in Openbaring ook Halleluja. Zijn oordelen zijn waarachtig. Die kerk voor Gods troon zingt Halleluja. Gods oordeel is waarachtig, is eerlijk, betrouwbaar. De enige keer dat in het Nieuwe Testament het woord Halleluja klinkt, klinkt het hier. Als er gezongen wordt dat God oordeelt. Het onrecht wegdoet. De oorlogen wegdoet. Tegenstanders van Israël uitsluit. Maar ook onze zonde, als we onbekeerd leven, ook ons wegdoet. Kijk, en ik begrijp het wel, we hebben het natuurlijk liever over de genade van God. En we hebben het natuurlijk liever over de toekomst. Maar bij die bruiloftsmaalgemeente moet u op één ding letten. Het gaat niet om de gast, het gaat altijd om de gastheer. En als u die gastheer hebt liefgekregen, als u het lam Jezus Christus hebt liefgekregen, dan komt er in ons hart ook wel dat verlangen dat niet tot in eeuwigheid het onrecht en de zonde zal regeren. En natuurlijk hoop je dat je kinderen en je kleinkinderen en je buren en iedereen erbij zal zijn. Nou, vertel het ze dan maar. Maar in de eeuwigheid is dat ook een echt element dat het onrecht niet zal winnen. Denk ook aan dat woord Maranatha. In het Nieuwe Testament vaak genoemd bij het avondmaal. De gemeente vierde het avondmaal en riep het Maranatha. Kom Heere Jezus, ja kom spoedig. Dat was niet omdat ze zo graag naar de hemel wilden. Maar dat was wel omdat ze zeiden, ja als hij terugkomt, dan is alleen nog maar het goede. En Jezus Christus op deze wereld. Dan wordt de tegenstander vernietigd. Gemeente, de tweede plaats, de voorbereiding. Als je thuis bent, jongens en meisjes, dan kan het zo zijn dat op zondag jouw moeder in de keuken staat, of misschien doet jouw vader dat wel op elke zondag. En die heeft van alles klaargemaakt. Ja, en dan is de maaltijd er. Maar stel je nou voor dat ik bij jullie zou komen, dan zou ik ook zien wanneer die maaltijd klaar is. Want dan zou ik niks horen, dan zou ik het zien, dan zou ik ineens zien dat jij met een stapel borden naar de tafel loopt en met het bestek en dan met de pannen. Voordat de maaltijd er is, is er voorbereiding. En laten we nu tot slot ook nog zo naar deze maaltijd kijken. We hebben net gehoord van de overvloed van wijn en gerechten. De overvloed van God, en dat kan je in vervoering brengen. Hij zegt, ja, was het maar zo. Een heerlijke toekomst. Je kunt wegdromen. Maar gemeente, als u nou echt door het geloof dat verlangen hebt en ook weet door het geloof dat u erbij zult zijn om God groot te maken, dan begrijpt u ook wel dat uw leven nu in een totaal ander daglicht komt te staan. Als u gelooft dat u door de Heer Jezus daarbij mag zijn. En hij geeft u de hoop om eeuwig hem groot te maken, gemeente. Dan zal dat nu al gezien worden, zoals je bij die maaltijd al 10 minuten van tevoren ziet. Hé, hij wordt klaargemaakt. De borden staan er, het servies, enzovoort. Als u dat verlangen hebt gekregen, gemeente, dan zal uw leven nu ook in het teken van de toekomst staan. En dan hoeven we niet alles eruit te halen. Er was pas bij ons in het dorp een festival met Koningsdag. En dan hoor je de muziek zo over het dorp galmen. Dat was een liedje waar ik met de catechisant een tijd over gesproken heb. Leef, pak wat je kunt, want je leeft nu. Misschien ken je het wel. Leef, geniet ervan. Het beste is nu. Haal het er maar uit. Nou, dat is nou precies de tegenstelling. Want het beste komt nog. En ook als je er vandaag de dag niet alles uit kunt halen, omdat het financieel moeilijk is, of je een handicap hebt, dan hoef je niet te denken je leven is mislukt, want ik heb niet alles. Ik kan er niet altijd van genieten. De maaltijd laat zien, gemeente, daar is een toekomst die eeuwig is. Dat mag een bepaalde heilige ontspannenheid geven. De Heer en zijn goederen, dat komt nog. Maar dat mag dan ook het leven nu stempelen, dat ik niet nu hoef te leven en te genieten en alles er maar uit hoef te halen. Het mag het leven stempelen dat ik uitzie en verlang naar die toekomst. En dat is een geweldige troost, gemeente. Als u een periode meemaakt die heel diep is in uw leven. Laat ik het maar zo zeggen, u ziet het soms niet eens meer zitten, maar dan ineens dan zie je daar loopt iemand met de borden. En daar is iemand die loopt met de pannen. En ineens weet u het weer. Ja, het beste komt nog. De toekomst komt nog. Straks in de eeuwigheid staat God in het middelpunt. Niet om te zeggen, je mag niet verdrietig zijn. Niet om te zeggen, maak je dan geen zorgen voor nu. Maar wel, zodat we weten, die maaltijd straks, daar draait het om. En niet om het genieten nu. En ik denk, gemeente, als wij nou allemaal zoals we hier zijn of thuis meeluisteren, als we nou allemaal voordat wij ons gebed vanavond doen en morgenavond en overmorgen, als we nou allemaal gewoon eens elke dag 1 minuut erover na zouden denken. 1 minuut erover na zouden denken dat God de maaltijd bijna klaar heeft en dat dat de toekomst is. Nou, dat zou toch wel veel betekenen hoor. Want zonder dat je het weet, of misschien weet u het ook wel, zitten we zo vast aan het leven hier en nu. Maar we hebben het nodig dat we, net als in Jesaja's tijd en in de tijd van de openbaring, worden wakker geschud. En dat we met alle drukte van het bestaan of van het gezin of waar u ook druk mee bezig bent, dat u daar eens bij stilstaat en zegt, ja, de toekomst ligt op Sion. Als ik geroepen word bij die maaltijd. Kijk, dan begrijpt u wel, dan zit daar ook het dringende appel achter om tot geloof te komen als u dat nog niet hebt. Maar er zit ook het dringende appel achter Voor ons allemaal. Dat we daarmee bezig zijn. Dat we uitzien naar die toekomst. Om hem eeuwig groot te maken. Trouwens. Ik noemde dat net met een voorbeeld. De borden worden klaargezet. Bestek. De pannen. En je verheugt je op de maaltijd die zometeen komt. Maar als het in uw leven zo is geworden dat u zegt, ik heb Jezus Christus lief gekregen, heeft me gereinigd van al mijn zonden. En er zijn in uw leven ook die momenten dat u daarna uitziet om te genieten van die maaltijd bij de Heere, gemeente, dan zal de vreugde van straks toch ook nu in uw leven aanwezig zijn. Dan wordt het geloof en het leven met God ook wel wat anders, dacht ik. Niet alleen de somberheid of het verdriet of de moeite. Ja, dat ook. Maar ook de vreugde. Dat je zegt, ja, straks zal hij centraal staan. En dan ligt dat nu al over je leven heen. En als straks alles op God gericht is, gemeente. Als straks het hele bestaan om hem draait. Nou, dan begrijpt u wel wat er in uw leven moet veranderen als dat nog niet is gebeurd. Dat het ook nu al om hem zal draaien. En dan denk ik ook even aan de kleding waarvan we gelezen hebben in de Openbaring. Want u heeft dat met me meegelezen dat daar ook dat kleed is. Ik noemde dat net al even. Dat witte kleed. En als we daar nog eventjes een streep onder zetten hoe die mensen daar bij die maaltijd zijn. Dan zegt de Openbaring in hoofdstuk 19 een smetteloos en blinkend fijn linnen kleed. Dat zijn de fijne linnen, dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Als u de hemel binnenkomt, dat is die nieuwe aarde, dan wordt u bekleed met een wit kleed. Dan neemt Christus alles wat er ooit fout was in uw leven weg. Er wordt niet meer aan gedacht, zegt Jesaja. En dan bekleedt hij u met een wit kleed. Maar zegt Paulus ergens, let op, dat is niet iets van straks alleen, dat gebeurt nu al. Want Paulus zegt in de Efezebrief, als je tot geloof bent gekomen, dan word je nu al bekleed met een nieuw kleed. Kijk, en daarom zijn we elke zondag bij elkaar. Want elke zondag is Christus bezig om die oude, vuile kleding van u af te nemen. En u dat nieuwe witte kleed te geven, dat is dat witte kleed. Dat is wit door het bloed van Christus. Ja, dat betekent ook heel concreet. Als we op weg zijn naar die eeuwigheid. En ernaar verlangen om gereinigd hem eeuwig groot te maken. Dat u uw leven laat leiden zoals hij dat nu al wil. Dat is ook het gebed, Heere. Bekleed me met de gerechtigheid van Christus, met de heiligheid van Christus. Ik merk in onze kerk hebben we het vaak over het geloof. En daar valt de scheidslijn, geloof en ongeloof, of bekering, niet bekeerd zijn. En dat is ook zo. He, dat is wel en wee. Maar hier in de Openbaring zie je ineens staan, dat zijn de gerechtigheden van de heiligen, dan zie je ineens dat het nog ietsjes verder wordt doorgetrokken. Dus niet alleen geloof en ongeloof, wel of niet bekeerd. Maar dan zie je in het Nieuwe Testament ook de lijn, heilig. Of niet heilig. En dat heeft dus ook te maken met uw leven morgen overmorgen. De scheidslijn valt in het Nieuwe Testament ook bij dat hele concrete leven. Volg ik Jezus Christus op elke voetstap of niet? Of ga ik mijn eigen weg? En dat is iets van straks in de eeuwigheid, de gerechtigheid van Christus. Dat ik dus in de eeuwigheid, hebt u het beseft, net zo graag God groot maakt als Jezus Christus dat nu al deed. En eeuwig doet. Maar gemeente, dat kleed, dat reikt hij dus nu ook aan. De Heer wil dat u morgen, als u op de vrachtwagen zit of in de kas werkt, of als u op vakantie gaat, dat u zich laat bekleden door de gerechtigheid van Christus. Dus dat u in uw dagelijkse doen en laten net zo bent als hij. En dat is trouwens niet alleen iets persoonlijks. Dat je zegt als ik. Maar in de schrift is dat ook altijd iets van de gemeente, van het totaal, van de kerk. En daarom is het ook goed als gemeente bij elkaar te zijn. En erop te letten dat je niet verslapt. Elkaar aan te scherpen. En elkaar te wijzen hoe goed het is om God groot te maken. En dat heeft trouwens niet alleen met je persoonlijk geloof te maken, met de gemeente te maken. Gemeente hoort ook heilig te zijn. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, gemeente waar God regeert. Dan zal elk schepsel zijn eigen plaats hebben. En dan zullen we ook nu op dit moment al op de juiste manier omgaan met mens, dier en schepping. En als we dan nog een keer naar die gasten kijken, dan zie ik in gedachten iemand uit Irak die moest vluchten voor zijn geloof. Iemand uit Marokko die tot geloof kwam. Iemand uit Australië. Iemand uit Nederland. Dan gaat het er niet om als ik maar zalig word. Dan zie je in gedachten Gods wereldwijde kerk voor de troon van God. Ze buigen en maken hem groot. En gemeente, als dat straks zo zal zijn, dan vallen ook nu alle verschillen weg. Als het straks zo zal zijn, geen verschil tussen de geleerde en degene die niet mee kon komen. Geen verschil tussen degene die het niet zag zitten en de vlierenfluiter. Geen verschil tussen zwart, geel of blank. Dan zal dat ook nu ons iets te zeggen hebben. En daarom, gemeente, dat beeld van de bruiloft, dat laat ons de toekomst zien, maar dat heeft net zoveel over het leven hier en nu te zeggen. En ik denk als daar ons verlangen ligt, wij daar naar uitzien. Nou, ik weet wel zeker, dan kan het niet anders. Of er komt ook die missionaire hartelijke bewogenheid, dat je kinderen erbij zijn en je buren en je familie. En dan hoor ik nog eventjes wat er bij Jesaja klinkt. Zie, dit is onze God, we hebben hem verwacht. Hij zal ons verlossen. Dat was bij Jesaja. Je loopt als het ware langs die maaltijd en je hoort het. En in de openbaring hoor je het, halleluja. De psalmen komen weer terug, halleluja, hij is koning. Dat is de vreugde van de toekomst. Dat is de vreugde die ook nu het hart mag vervullen als we op het lam zien. En gemeente, zo mag u dit gedeelte op u laten inwerken. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik merk bij mezelf wel, hoe meer ik hierbij stilsta, hoe meer ik openbaring lees of een ander gedeelte uit de Bijbel en daarin ontdek hoe groot God is tot in eeuwigheid, hoe dichter ik bij de Heere leef. Ik hoop dat dat bij u ook zo is. En dat het erop uitloopt dat u het verlangen hebt om God groot te maken. En dan niet alleen zelf, maar dat heel de schepping hem groot zal maken, dat de bergen en de heuvels opspringen, want hij komt. En dat hij groot wordt gemaakt. En dan zie je in de openbaring, gemeente, de vreugde die zindert heel de hemel en de aarde door. De vreugde, want de maaltijd wordt gereed gemaakt. En dat is het moment waarvan 1 Korinthe 15 zegt, dan zal God alles in allen zijn. Daar verlangt u toch wel eens naar, of niet? Als je soms zo moedeloos van het bestaan wordt. De gemeente, dan is dit de diepste kern. Dan zal God alles in allen zijn. Dat wil zeggen dat hij met zijn heilige geest u en jou helemaal doortrekt. En als je dan kunt gamen, voetballen of de cultuur er is. Ach, als Gods geest je doortrekt, dan is dat niet het belangrijkste. Dan draait het je om één ding. En dat is het Lam Jezus Christus. Dat is het Lam waarvan de openbaring voortdurend spreekt. Dat is het Lam. Hij die geslacht is aan het kruis. Tot vergeving van de zonde. Maar die ook opgestaan is. De maaltijd wordt gereed gemaakt. De gastheer staat gereed. En hij nodigt de zijne uit. Hij nodigt de zijne uit om aan te komen. En ik hoop dat u naar huis gaat, gemeente, met dat verlangen dat u zegt, ja, Heer Jezus, Maranatha, kom spoedig. Laat me eeuwig u groot maken. En als je dan goed luistert, dan hoor je in de eeuwigheid de woorden klinken, kom. Want alle dingen zijn gereed. Laat dat uw verlangen zijn. Amen. We zingen van Psalm 36 en we zingen daar van vers 1: het trots gedrag der boze doet mij spreken in het beklemd gemoed. En ook vers 2: uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Van Psalm 36 zingen we de versen 1 en 2. danken de Heer voor het woord. Halleluja, u Heere, komt alle lof en aanbidding toe. U de grote God, die je maaltijd gereed maakt. De schrift spreekt daarvan. En Heere, u zegt het, opdat ons verlangen daar naar uitziet. Opdat we u eeuwig ontmoeten. Heere, u zij geloofd en geprezen, u die de koning bent. Maar we komen ook met onszelf, want u kent onze verlangens. Die zo vaak een andere kant op gaan. Of misschien bleven we toch nog heel koud onder uw lokkende nodiging. Heere, geef ons geen rust voordat we weten van die toekomst. Maar wilt u ook geven dat ons leven nu een leven is dat zich daarnaar uitstrekt. Dat het gezien wordt. Dat de vreugde van het heil ons vervult in de lofprijzing. En dat de heiligheid van de toekomst ons vervult in het heilig volgen van Christus. Heere, geef dat ons leven nu al gericht is op die toekomst. Dat we niet alles eruit hoeven te halen wat er nu is. Maar dat we weten van dat leven. Heere, ga zo met ons. Neem het verkeerde weg. Verheerlijk zo uw eigen naam ook hier in de gemeente van Bruchem en Kerkwijk. Verheerlijk uw naam onder ieder die mag werken in uw koninkrijk. En wilt u ook zo in het midden van onze gemeente en van de kerken die er zijn, een opwekking geven, een verlangen geven om op u gericht te zijn. Heren, dat alles in ons leven, ook in onze kerk, draait om de opgestane Jezus Christus die gestorven is onder het oordeel. Heren, zo aanbidden wij uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt alle lof en aanbidding toe om Jezus wil. Amen. We gaan nog één keer zingen en wel van Psalm 98 vers 1. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En ook vers 3, doe bij uw harp de psalmen horen. 98, 1 en 3. Verhef dan uw hart en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.